Ook in dit avonduur willen we stilstaan bij het evangelie naar de beschrijving van Johannes en we vervolgen de stof uit het evangelie naar de beschrijving van deze evangelist. En we lezen vanavond met elkaar Johannes 11 vanaf vers 47 tot en met 54. Schriftlezing vanavond is Johannes 11 vanaf vers 47 tot en met vers 54. En daar luidt Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt. De overpriesters dan en de fariseeën vergaderden de raad en zeiden, wat zullen wij doen? Want deze mens doet vele tekenen. Indien we hem al zo laten geworden, zij zullen allen in hem geloven. En de Romeinen zullen komen en wegnemen beide onze plaats en volk. En een uit hen, namelijk Caiaphas, die deszelfde jaars hoge priester was, zeide tot hen, gij verstaat niets. En gij overlegt niet dat het ons nut is dat één mens sterven voor het volk en het gehele volk niet verloren ga. En dit zeide hij niet uit zichzelf, maar zijn de hoge priester deszelfde jaars, profeteerde hij dat Jezus zou sterven voor het volk. En niet alleen voor dat volk, maar opdat hij ook de kinderen Gods, die verstrooid waren, tot één zou vergaderen. Van dien dag af raadslaagden zij tezamen dat zij hem doden zouden. Jezus dan wandelde niet meer vrijelijk onder de Joden, maar ging vandaar naar het land, bij de woestijn, naar de stad genaamd Ephraim, en verkeerde aldaar met zijn discipelen. Geliefde gemeente, het gebeurt vaak in het dagelijks leven en in de maatschappij dat bepaalde groeperingen het grondig met elkaar oneens zijn. En wanneer men dan een gemeenschappelijke vijand krijgt, dat men het dan ineens grondig met elkaar eens wordt. Ik moest denken aan alles wat er in Israël gebeurt. Hezbollah, een Sjiïtische organisatie. En Hamas, een Soenitische organisatie, ze vinden elkaar, terwijl ze het normaal gesproken grondig met elkaar oneens zijn, ze vinden elkaar omdat ze één gemeenschappelijke vijand hebben, namelijk Israël. We kunnen ook denken aan de Tweede Wereldoorlog, als we dat voorbeeld nog een keer mogen noemen. De geallieerden kwamen naar Europa. Het leek een alliantie, het leek een heel sterk verbond, maar onderling waren er veel zaken die men niet met elkaar eens was. Maar toch had men een gemeenschappelijke tegenstander, de Duitsers, Adolf Hitler, en dat bond de partijen samen om zich te richten tegen die tegenstander. Een gemeenschappelijke vijand. En daarmee wordt een uitspraak waar die ook vaak in de 18e eeuw heeft geklonken. De vijand van mijn vijand is mijn vriend. De vijand van mijn vijand is mijn vriend. En dat gaat nog verder terug dan de 18e eeuw, want we zien het ook in Johannes 11. Verschillende partijen, die het op godsdienstig vlak helemaal niet met elkaar eens zijn, die vinden elkaar omdat ze in de Heer Jezus nu een bedreiging zien. Christus moet het zwijgen op worden gelegd. En de stof die we met elkaar hebben gelezen wil ik graag met u overdenken. En ik doe dat eigenlijk maar weer op dezelfde manier als dat we dat zondags gewend zijn. Dat geeft ook vaak wat structuur en dat helpt om de gedachten wat te ordenen. Dus ook vanavond een thema en een puntenverdeling om inderdaad onze gedachten wat te ordenen. En vanavond schrijf ik dan maar heel eenvoudig boven het gedeelte dat we met elkaar hopen te overdenken. Profetische woorden van een priester. Profetische woorden van een priester, want we lezen in dit gedeelte, en dat is toch ook wel een kernvers vanavond, vers 50, dat Caiaphas daar zegt, en gij overlegt niet dat het ons nut is dat één mens sterven voor het volk en het gehele volk niet verloren ga. Profetische woorden van een priester, en dan inderdaad maar drie gedachten. Allereerst de aanleiding van deze woorden, vers 47 en vers 48. Onze tweede gedachte, de inhoud van deze woorden, dat is vers 49 tot en met vers 52. En tot slot de uitwerking van deze woorden, en daar zullen we kort bij stilstaan wanneer we vers 53 en 54 dan nog met elkaar overdenken. Dus de aanleiding, de inhoud en de uitwerking van de woorden die gesproken worden door een priester. Profetische woorden. We gaan in gedachten naar de stad Jeruzalem. En we zoeken zo onze weg door de straten van Jeruzalem naar een huis dat groot van omvang is. Het doet ons nog het meeste denken aan een paleis. Het is het paleis van Caiaphas, de hoge priester op dit moment. En wanneer we dan dat huis binnengaan met elkaar, dan begeven we ons naar een ruimte waar op dit moment veel mannen zijn samenkomen. Naar alle waarschijnlijkheid zijn het meer dan 70 die op dit moment samen vergaderd zijn in dat huis van Caiaphas. Wie zijn het? Wie treffen we daaraan op dit uur? Wel, dat wordt ons omschreven in vers 47. De overpriesters dan en de fariseeën vergaderden de raad. De overpriesters, dat zijn mensen die gesteld zijn over de verschillende priesterorden die David in zijn tijd had ingesteld. Dat waren 24 priesterorden. Boven die priesterorden waren overpriesters gesteld. Dat is de eerste groep die we tegenkomen in vers 47. En die andere groep die wordt genoemd is de groep van de fariseeën. Hoeven we vanavond niet lang bij stil te staan, want we hebben onlangs, toen we de geschiedenis van Nicodemus overdachten, daar ook van gehoord wie de fariseeën waren. Maar die beide groepen komen we tegen in vers 47. En wat doen die twee groepen? Die hebben de raad bijeengeroepen, die hebben de raad samen vergaderd. Wat is dat voor raad? Is dat de gemeenteraad van Jeruzalem of misschien wel een kerkenraad van een christelijke gemeente in Jeruzalem? Nee, met de raad wordt in vers 47 bedoeld het Sanhedrin. Wij zouden het ook zo mogen zeggen, de Joodse raad. Waarom? Waarom is de Joodse raad bijeengekomen? Wel, gemeente, het Sanhedrin heeft slecht nieuws gekregen. Heel slecht nieuws. Wat is er gebeurd? Wel, we lezen in het voorgaande gedeelte, en het is goed dat we dat kort erbij nemen, dat Lazarus uit de dood is opgewekt door de Heer Jezus, en dat daardoor verschillenden tot geloof zijn gekomen in de Heer Jezus. Maar we zien ook, vers 46, dat sommigen van die mensen die daar getuigen van zijn geweest, naar de fariseeën zijn gegaan. En die hebben aan die groepering van de fariseeën gezegd wat de Heer Jezus heeft gedaan, wat hij heeft verricht. En met die boodschap gaan de fariseeën nu samen met de overpriesters het Sanhedrin bij elkaar roepen. Want het Sanhedrin is verantwoordelijk voor datgene wat er in Judea gebeurt. Ze mogen recht spreken over het gebied van Judea. En zij zijn verantwoordelijk voor datgene waarmee de fariseeën en de overpriesters nu komen tot hen als raad. En dan zien we, gemeente, dat er een vraag wordt gesteld in vers 47. Als die mannen zo samenvergaderd zijn, wordt er een vraag opgeworpen. Namelijk, wat zullen wij doen? Want deze mens doet vele tekenen. Nee, er wordt niet gesproken over de Heer Jezus. Hij wordt niet bij name genoemd. Vol afschuw spreken ze over deze mens. Deze mens. En dan klinkt de vraag, wat zullen wij doen? Wat zullen we met deze mens doen? We moeten er even kort bij stilstaan, gemeente, dat er een hele lange opeenstapeling van zaken aan deze vraag vooraf is gegaan. Want de Heer Jezus is begonnen met zijn bediening. En toen hij is begonnen met zijn bediening, hebben als het ware de aantijgingen en de verdenkmakingen zich opgestapeld tegen de Heer Jezus. Toen hij de lammen genas in Bethesda, toen hij een man met een verschrompelde hand had genezen, toen hij een blind geborene had genezen, keer op keer had het de woede opgeroepen van de Joodse leiders en van de Joden. En dat heeft zich opgestapeld en opgestapeld. En dat komt nu als het ware in ons hoofdstuk, wat we vanavond overdenken, tot een hoogtepunt. Wat zullen we doen? Daarin zien we, ook vanavond, dat wanneer iemand volhardt in de zonde, zoals deze Joden, daar een proces mee gemoeid is. Wanneer men volhardt in de zonde, dan kan men zich ook verharden in de zonde. Hier zien we als het ware dat de zonden zich op elkaar stapelen in het leven van de Joden, waardoor ze door en door verhard zijn. En daarom klonk er ook tijdens de voorbereidingsdienst afgelopen zondag een heel zonderegister in het stuk van de zelfbeproeving. Een heel zonderegister waaraan een enkele woord vooraf ging dat zolang wij in zulke ergerlijke zonden zouden blijven doorgaan en voortgaan, wij niet mogen deelnemen aan het avondmaal. Maar nog erger, dat we wanneer we volharden in die zonde ook het koninkrijk Gods niet binnen zullen gaan. Dat is dan toch ook wel een ernstige boodschap. En hier zien we ook waar het toe kan leiden dat deze mannen door en door verhard zijn, omdat ze volharden in de zonde. Mag ik nog een woord van John Owen doorgeven vanavond? Mag het ook tot aansporing zijn in deze week van zelfbeproeving? Dood de zonde, voordat de zonde u doodt. Dood de zonde, voordat de zonde u doodt. Maar er ligt ook troost in, vanavond in die woorden van deze mannen. Wat zullen wij doen? Want gemeente, hebben die mannen al niet heel veel gedaan? Jawel. De Joden hebben verschillende keren geprobeerd om de Heer Jezus te pakken te nemen. Om hem van een steilte af te werpen, om hem te stenigen. Ze hebben hem belaagd met strikvragen. We hebben het zondag nog gezien, hoe ze als het ware voor de Heer Jezus kwamen staan en allemaal listige vragen gingen stellen. Bent u de Christus? Zeg het ons vrij uit. De Joden hebben al ontzettend veel geprobeerd. En toch stellen ze in vers 47 de vraag, wat zullen wij doen? Ondanks al hun inspanningen komen ze vanavond niet verder dan de vraag, wat zullen we doen? Wat moeten we nog meer doen? We zouden het ook heel vrij mogen vertalen, waar zijn we eigenlijk mee bezig tot dusver? Want het heeft niets uitgehaald. Wat zullen we doen? Wat moeten we nu doen? Ja, en dan ligt daar inderdaad ook wel troost in vanavond. Namelijk deze troost, dat ondanks al die pogingen van de Joodse leiders, ondanks al die pogingen van de Joden om de Heer Jezus te stoppen, Christus door kon gaan met zijn werk, door kon gaan met genezingen, door kon gaan met wonderen, door kon gaan met zijn onderwijs, door kon gaan met zijn spreken en zijn preken. Dat de Heer Jezus door kon gaan met zijn werk. U en jij die de Heer hebben lief gekregen, daar ligt troost in. Ook met betrekking tot het avondmaal. Want het kan inderdaad zo zijn, zoals we het gebeden hebben, dat u juist in deze week zwaar onder vuur ligt. Dat u het met David moet zeggen, Psalm 56. Mijn bestrijders zijn velen, o Allerhoogste. Of dat u het moet bidden, ga mijn bestrijderen toch tekeer. Ja, twist met mijn twisters, Hemelheer. Want wat kan de duivel tekeer gaan in een week van voorbereiding? En wat kunnen zonden soms levend worden in een week van voorbereiding? Wat kan het vlees een kop opsteken in een week van voorbereiding. Maar de Heere gaat door met zijn werk. Christus gaat door met zijn werk in het leven van zijn kerk. Hij is de eerste en de laatste. Hij is het begin en het einde. Hij is de alfa en de omega. Ook in het leven van zijn kinderen. En dan mag het wel eens zo zijn dat al die bestrijders het zwijgen wordt opgelegd en dat de Joden hier verlegen staan. Wat zullen we doen? Wat moeten we doen? Dat de Heere als het ware al uw bestrijders het zwijgen oplegt, omdat hij doorgaat met zijn werk. En wat zeggen dan die Joodse mensen in vers 47? Want deze mens doet vele tekenen. Ach, wat pijnlijk. Ach, wat pijnlijk. De Heer Jezus heeft zoveel goede dingen gedaan. In al zijn gedachten, woorden en werken, hebben we zondag tegen elkaar gezegd, heeft hij niets anders gedaan dan goed. Het was alles genade, alles liefde wat hij deed. En dat is nu voor deze mensen juist een reden om hem te doen stoppen, om hem tegen te houden. Ja, en ik las vanavond bij Rijl, toen ik dit gedeelte nog eens bij hem doornam. Rijl zei, wat is het ongeloof dan inderdaad toch een grote zonde? Dat deze mensen wel erkennen dat de Heere Jezus wonderen doet en tekenen doet, maar dat ze toch volharden in ongeloof. Ja, we zien het hier. Wat zullen we doen? Want deze mens doet vele tekenen. Het vormt een aanleiding op de woorden die Caiaphas gaat spreken. En die aanleiding heeft nog een voortgang in vers 48. Indien we hem al zo laten geworden, zo zeggen de Joden, zij zullen allen in hem geloven en de Romeinen zullen komen en wegnemen beide onze plaats en het volk. De Joden zeggen als het ware, we moeten wel ingrijpen. Want als we de Heer Jezus niet stoppen, dan zullen ze hem straks misschien tot koning uitroepen. Dan zullen massa's mensen zich achter hem scharen. Dan zal er misschien wel een koninkrijk worden gesticht en dat ondermijnt het Romeinse gezag. Dat zullen de Romeinen niet accepteren. En dan zullen we misschien wel over één kam geschoren worden met de Heer Jezus. En dan kost het ons, ja wat kost het ons dan? Onze plaats en volk. Dus de Joden die zien een bedreiging in de Heer Jezus, omdat het allereerst gemeente hun eigen hachje raakt. Want zo staat het er. Dat die Romeinen zullen wegnemen bij de onze plaats, allereerst hunzelf raakt het, en het hele volk. De Joden die komen hier met redenen om de Heer Jezus het zwijgen op te leggen. En die aanleiding vinden ze nu in de Romeinen. Dus Christus moet zwijgen, ouderen en jongeren. Christus moet het zwijgen opgelegd worden, omdat ze bang zijn voor de gevolgen van de Romeinen. Zou dat ook zo kunnen zijn, zondagmorgen? Dat u misschien een trekkracht voelt naar de avondmaalstafel. Dat u voelt dat de Heer Jezus u nodig door zijn woorden, maar dat er van buitenaf misschien omstandigheden zijn, ja, die u misschien toch weerhouden. In dit geval zijn het de Romeinen, maar misschien is het in uw leven wel iemand die zegt, jij aan het avondmaal? U aan het avondmaal? En dat kan ervoor zorgen, gemeente, dat we meer mensenvrees krijgen dan godsvrees. Wat die Joodse mensen hier ook doen. Ze zijn bang voor de reactie van de Romeinen. Wat zal er gaan gebeuren? Wat voor gevolgen zal dat hebben? Het kan zomaar zijn, gemeente. Het zou zomaar kunnen zijn dat daardoor Christus ten diepste het zwijgen wordt opgelegd. Terwijl hij het zegt, kom, want alle dingen zijn gereed. Kom, want alle dingen zijn gereed. De Heere geven dat zijn stem dan sterker mag zijn dan de stemmen van buitenaf. Dat zijn stem krachtiger mag zijn dan de stemmen van mensen, als het vlak ligt tussen hem en ons. En wat gebeurt er dan in vers 49? Dan gaan we naar onze tweede gedachte, de inhoud van die profetische woorden. Dan staat er binnen het Sanhedrin een man op, Caiaphas. Jozef Caiaphas heet hij officieel. Het is een hoge priester die veel jaren dienst heeft gedaan in het Sanhedrin, maar liefst 18 jaar, dat is ongewoon lang en daarom denken we ook dat hij goed lag bij de Romeinen, dat hij de gunst had van de Romeinen. En deze man staat op te midden van de vergadering en hij zegt het, gij verstaat niets. Flavius Josephus, de Joodse geschiedschrijver, heeft gezegd, dit is nu typisch een uitspraak van een Sadduceer. En vermoedelijk was Caiaphas een Sadduceer. Die mensen die waren elitair, dat waren aristocraten, die keken neer op de mensen, zelfs ook op hun medebroeders. Nu hier horen we ook dat Caiaphas er niet voor terugdeinst om zelfs de mannen uit het Sanhedrin als het ware de les te lezen. Vanuit de hoogte, gij verstaat niets. Jullie begrijpen er helemaal niets van. Wat ziet Caiaphas dan, wat die andere mensen niet zien? Vers 50, gij overlegt niet dat het ons nut is dat één mens sterve voor het volk en het gehele volk niet verloren ga. Caiaphas die zegt hier, er is maar één oplossing mogelijk om het hele volk te redden en dat is dat de Heer Jezus zal sterven. De Heer Jezus is namelijk, zo zegt Caiaphas, staatsgevaarlijk. Hij ondermijnt de veiligheid van het hele volk. Hoe komt Caiaphas daarbij? Wellicht denkt hij aan Achan, die moest sterven omdat er een band in het volk kwam. Wellicht denkt hij aan Seba, die de stad Abel redde in de tijd van David. We weten het niet. Maar hier zien wij, gemeente, een hoge priester die een ambt vervult, die de Heer Jezus aanduidt als staatsgevaarlijk. Kijk, en daar ligt toch ook wel weer een ernstige boodschap in vanavond. Want wie heeft het hoge priesterschap ingesteld? De Heere zelf. Dat hoge priesterlijke ambt, dat notabene een heenwijzing was naar de grote en hoge hoge priester Jezus Christus. Wat wordt dat ambt hier bezoedeld? Wat wordt dat ambt hier onderuit gehaald door Caiaphas op een verschrikkelijke manier? En dat zien we ook in het leven van Aaron, want Aaron mag dan hoge priester worden, maar hij heeft een gouden kalf vervaardigd. We zien in het leven van een Uria, een priester die in de tijd van de koningendienst deed, hoe hij een vals altaar opricht. En we zien in Zacharia 3 hoe Jozua de hoge priester met bevlekte kleren voor de Heere staat. Gemeente, wij zien hier, en dat is wel ernstig nogmaals gezegd, wij zien hier hoe de heilige instellingen van de Heere, zelfs het hoge priesterschap, op een verschrikkelijke manier is gecorrumpeerd. Echt. En dat moet ons eigenlijk terugbrengen nadat de Heer het nou zo goed bedoeld had. Want het hoge priesterschap was nu een goede instelling van de Heere. En tijdens de overdenking van deze stof is het ook wel door me heen gegaan. Wij moeten eigenlijk altijd terug naar het begin, zoals de Heer het heeft ingesteld. Terug naar het begin. Dat doet het avondmaalsformulier ook. Een iegelijk bedenken dan bij zichzelf zijn zonde en vervloeking. Ja, we zijn goed geschapen. Wij zijn goed uit Gods hand voortgekomen. God had het goede met ons voor. Een goed begin. Maar wat is er van ons terechtgekomen? En het is goed dat we dat overdenken. Om daarbij te blijven staan? Nee, dat moet ons brengen bij de hoge priester. Niet bij Caiaphas, maar wel bij die biddende hoge priester, die ook op dit moment, op deze avond, voor zijn kerk bidt. Wat is er van terecht gekomen van die raad van Caiaphas? Is het volk Israël behouden door de dood van Christus? Nee, gemeente, want in 70 na Christus zijn de Romeinen gekomen, hebben stad en tempel verwoest en hebben het volk weggevoerd. Weg, natie Israël. En toch mogen we vanavond verder lezen, want dan mag Johannes, gedreven door Gods geest, zeggen in vers 51... En dit zeide hij niet uit zichzelf. Nee, Caiaphas wist ten diepste niet wat hij zei. Maar zijn de hoge priester dezelfde jaars, profeteerde hij dat Jezus zou sterven voor het volk. Zonder dat Caiaphas het weet, profeteert hij hier dat de Heer Jezus zal sterven voor zijn volk. Allereerst voor Israël. maar hij is gekomen tot het zijne en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar allereerst voor Israël moeten we hem vasthouden. Voor heel Israël, voor heel het volk, nee, zo mogen we het niet lezen vanavond. De Heer Jezus heeft zijn leven gesteld voor zijn schapen, voor zijn kinderen. Hij heeft zijn ziel gegeven tot een losprijs voor velen. En u die de Heere mag liefhebben, jij die de Heere mag vrezen, ook vanavond. Christus is nu in uw en jouw plaats gaan staan. Wij hadden de dood verdiend. Wij hadden straf verdiend. We hadden Gods toorn verdiend. Oprecht. Maar de Heer Jezus heeft nu gezegd, ik wil in hun plaats gaan staan. Ik wil sterven voor diegenen die u mij gegeven hebt. En daarom mag het zondagmorgen ook klinken. Ik voor u. Ik voor u. Daar u anders de eeuwige dood zou moeten sterven. Hij heeft zijn leven afgelegd, opdat er een volk aan hem gegeven, voor eeuwig zelfs, mag leven. En dan ligt daar niet alleen troost in, gemeente, maar ook in datgene wat volgt. Want dan zegt Johannes verder in vers 52, en niet alleen voor dat volk, maar opdat hij ook de kinderen Gods die verstrooid waren tot één zou vergaderen. Dat zijn de Joden die in de diaspora leven. Jawel, maar dat reikt ook veel verder dan alleen het volk Israël. Degenen die als het ware onder het zegel van Gods uitverkiezing liggen, die ook toegebracht moeten worden. Heeft de Heer Jezus het onlangs niet gezegd? Ik heb nog schapen die van deze stal niet zijn, deze moet ik ook toebrengen. Ik heb nog schapen. Ik heb nog schapen. Hij had ze al. En hoe worden ze hier genoemd, terwijl ze nog moeten worden toegebracht? Ze worden hier genoemd Gods kinderen. Wat een rijkdom. En die kinderen zijn verstrooid, gemeente. Ja, zo kan het zijn dat u misschien afgedwaald bent. Bijbeltje meer en meer dicht hebt gelaten. Misschien zijn de gebeden wat verslapt en verflauwd. Misschien zijn er jonge mensen wel zonden in je leven gekomen. Ouderen, misschien hebt u wel een boezemzonde gekoesterd en in stand gehouden. Dat je als het ware verstrooid bent. Je bent op afstand van de goede herder gekomen en bedacht of onbedacht de herder uit het oog verloren als verstrooide schapen. Maar Christus is nu gekomen om het weggedrevene te zoeken. Om degenen die ver weggedreven zijn, misschien wel met de verloren zoon in een ver weggelegen land. Christus is nu gekomen om hen op te zoeken en terug te brengen bij het vaderhart. Hij als de goede herder is op zoek naar het verlorene. En daar kan hij ook het heilige avondmaal voor gebruiken. Om u weer meer en meer naar hem toe te drijven. In liefde en in genade. En waar loopt het dan op uit? Slot van vers 52. Opdat hij ze tot één zou vergaderen. Kijk, dan komt opnieuw de goede herder in beeld. Want het zal worden één kudde en één herder. En wat zegt het avondmaalsformulier daarvan? Op zo'n prachtige wijze. Ik lees het u voor. Ik doe dat bewust ruim, omdat het daarmee goed tot uitdrukking komt wat er tijdens het avondmaal gebeurt als het recht ligt door de Heilige Geest. Daar benevens dat wij ook door dezelfde geest onder elkander als lidmaten van één lichaam in waarachtige broederlijke liefde verbonden worden. Gelijk de heilige apostel spreekt, één brood is het. Zo zijn we velen, één lichaam, terwijl we allen eensbroods deelachtig zijn. Want gelijk uit vele graankorrels één meel gemalen en één brood gebakken wordt, en uit vele beziën, bessen, samengeperst zijnde één wijn en drank vliet, en zich ondereen vermengt, alzo zullen wij allen, die door het waarachtig geloof Christus ingelijfd zijn, door broederlijke liefde, om Christus onze lieven zaligmakers wil, die ons tevoren zo uitnemend heeft liefgehad, al tezamen één lichaam zijn. Daar hoort u het, gemeente. Eén lichaam. Eén kudde. Eén brood. Als de Heilige Geest er mee mag komen, mag er sprake zijn van eenheid. Eenheid in alle verscheidenheid. Want we zijn verscheiden zoals we hier zitten. We zijn allemaal verschillende mensen, met verschillende achtergronden, misschien wel met verschillende overtuigingen. Maar wanneer de Heilige Geest er mee komt, dan mag waar worden wat hier in vers 52 staat. Dan zorgt de Heere voor één kudde onder één herder. Dan worden we samen vergaderd. Maar het moet wel bij de Heere vandaan komen. Dat kunnen we niet organiseren. Dat kunnen we ook niet forceren. Maar wanneer Christus gaat werken, gemeente, dan mag er eenheid zijn in verscheidenheid. En dan geeft het ook een blik op de eeuwigheid. Een blik op het hemel Jeruzalem, waar er ook eenheid zal zijn. De inhoud van die woorden. En dan tot slot nog kort vers 53 en 54, de uitwerking van deze woorden. Want waar leiden die woorden toe? Wel dat vanaf die dag af de raad tezamen komt om een plan te beramen om Christus te doden. Zo mogen we het lezen. En we mogen het ook zo lezen dat op die dag de beslissing valt om Christus om het leven te brengen. En dan lezen we die aangrijpende woorden in vers 54. Jezus dan wandelde niet meer vrijelijk onder de Joden, maar ging vandaar naar het land bij de woestijn, naar de stad Efraïm. We weten niet precies welke plaats het is geweest. Sommigen denken aan Efron, anderen brengen het in verband met Bethel. Maar de Heer Jezus is gegaan naar een plaats dicht bij Jeruzalem. Maar hij is niet meer in Jeruzalem. En waarom kiest de Heer Jezus daarvoor? Wel, hij laat zich niet meer openlijk in het openbaar zien onder de Joden, zodat ze hem nu nog niet kunnen grijpen. Toch blijft hij in de buurt van Jeruzalem, zodat hij binnen afzienbare tijd in Jeruzalem kan zijn. Waarom? Wel, omdat het Sanhedrin nu wel samenkomt. En er gruwelijke plannen worden gesmeed om de Heer Jezus gevangen te nemen. Maar omdat Christus zelf bepaalt wanneer hij zich gevangen geeft. Schoon de heidenen samen list op list beramen. God verbreekt hun raad. Want de Heer Jezus moet in de juiste week, op de juiste dag en zelfs op het juiste uur sterven. Tijdens het avondoffer. Tijdens het moment, op het moment waarop het avondoffer wordt gebracht en de lammeren worden geslacht, dan moet de Heer Jezus sterven, uitgerekend dan. En daarom zien we hier, gemeente, dat de Heer Jezus met zijn discipelen naar een eenzame plaats gaat, het land bij de woestijn. En zo zien we in gedachten hoe de Heer Jezus daar met zijn discipelen, met zijn volgelingen verkeert in de woestenij. Zo kan zondag ook wel eens zijn. Dat uw leven op dit moment misschien wel lijkt op een woestenij. Dat u zich eenzaam voelt, alleen, verstoten. Dat u niet weet hoe u er ooit doorheen moet komen. Dat u bent in een dorre plaats, die dor en mat, van droogte brand, waar niemand lafenis kan krijgen. Maar dat er toch, zoals de discipelen hier, gemeenschap mogen hebben met Christus. Dat ze toch bij de Heer Jezus mogen zijn. Ja, die Heer Jezus, die straks zich gevangen zal laten nemen. Zich zal laten binden. Afgevoerd zal worden. Ja, dan zal hij opnieuw Caiaphas in de ogen kijken. En dan zal Caiaphas zijn klederen scheuren, maar dan zal Christus sterven. Het lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. En geliefde gemeente, dat bloed reinigt van alle zonde. En kijk dan zondag maar heel goed naar die beker en naar de wijn die vergoten wordt. Opdat zo voor ogen geschilderd en getekend mag worden hoe de Heer Jezus Christus, als de ware, als de enige hoge priester, zijn leven heeft afgelegd voor zijn kinderen. Inderdaad, het is nut dat één mens sterve voor zijn volk. Amen.